Welkom bij de podcast Vurige Verhalen. Mijn naam is Bart. In deze podcast gaan we het hebben over vakbekwaam blijven door te oefenen. Leuk dat je luistert vanuit de regio Utrecht. We zitten hier in Post Eemnes en met drie nieuwe gasten aan tafel. Begin ik bij jou, stel jezelf even voor.
Ik ben Niels, werkzaam als vrijwilliger voor de regio Kennemerland, Post Bennebroek. In het huidige leven, althans naast mijn vrijwillige werk, werk ik bij de buurtregio Post Hilversum in de regio Gooi en Vechtstreek.
Mooi.
Ja, mijn naam is Roland van Dijk. Ik ben werkzaamheden als vrijwilliger bij de Post Eemnes in de regio Utrecht, de VRU genaamd. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn planner, werkvoorbereider. Ja, dat is het.
Mooi. En voor jou, laatste.
Ik ben Henk Jansen. Ik ben werkzaam als vrijwilliger bij Gelderland Midden, Post, Kootwijkerbroek. Naast mijn eigen bedrijf, wat ik daarnaast doe.
Leuk. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben over oefenen. Nou, ik begin eigenlijk al gelijk maar met Ronald. Als 40-jarig gediende voor de brandweer.
Ja, correct.
Ja. De oefenavond. Kun je eens wat vertellen? Hoe ziet een oefenavond er voor jullie uit?
Ja, een oefenavond is gewoon, iedereen komt op de post zeg maar voor de oefening, voor de reguliere oefenavonden. Ja, en dan wordt het werk voorbereid door een oefenleider, uitzetten, begeleiden, naspreken en met elkaar even brainstormen over de oefening.
Ja.
Het voordeel wat wij doen, wij oefenen op de vrijdagavonden en daarbij meteen op de dinsdagavonden.
Hey. Ja.
Dat is eigenlijk, hebben we dat ooit een keer korpsbreed zeg maar, met elkaar besloten. Het voordeel daarvan vinden wij dat je 10 dagen vrij hebt. En in die 10 dagen, als je een opleiding hebt voor manschappen in opleiding, kan je die dus veel makkelijker begeleiden. En het kost voor hun minder avonden te besteden aan de brandweer. En dat is voor mensen die bij de brandweer willen komen, ja, is dat wel fijn.
Ja. Hoe zit dat bij jullie, Niels? Is dat ook zo, op die manier?
Nee. Wij hebben eigenlijk 1 vaste oefenavond. En dat is de dinsdagavond. De opzet zal een beetje hetzelfde zijn. Er worden gewoon oefeningen klaargezet. En na de hand natuurlijk nog even een afzakkertje. De mensen die nieuw komen, worden wel apart op de oefenavond getraind, zeg maar.
Ja.
Dus ze krijgen echt een aparte oefening, wordt speciaal voor hun gemaakt.
Ja. En kun je ons eens meenemen in een oefenavond? Hoe ziet dat er nou uit? Wat gebeurt er op zo'n oefenavond?
Ja, er gebeurt echt van alles. Het begint bij iedereen die om 8:50 binnendruppelt. Op de dinsdagavond doen wij dat. Pak een bakje koffie. Praten we even wat na over de weekend en wat ons allemaal bezighoudt. Ja. Als de groep compleet is, gaan de oefenleiders vertellen wat we gaan doen, hoe de club wordt ingedeeld, wie er in de ploeg zit en wie er dan jury is. De jury gaat naar het object. We draaien dan eigenlijk echt een bijna realistisch scenario. Met het liefst ook echte auto's om te knippen, echte slachtoffers. Mensen die dat dan ook leuk vinden om te doen. Waarna we na eigenlijk de oefening het ook echt ploeg voor ploeg nabespreken en ook in zich heel nabespreken.
Ja. Ik pak even een paar stukjes terug, want je hebt het over een jury. Hoe moeten we dat zien? Want dat is een beoordeling die er dan komt vanuit het oefenen.
Ja, dat moet ik even uitleggen. Onze post is heel erg gedreven door de vaardigheidstoetsen. En daardoor zijn eigenlijk gewoon collega-vrijwilligers, dus gewoon ploeggenoten, die beoordelen eigenlijk hun directe collega's. En die geven dan achteraf feedback op het incident, wat de overwegingen waren, hoe ze bepaalde keuzes gemaakt hebben om voor een redding te gaan, bijvoorbeeld, en de gekozen materialen daarbij. En zo wordt dat eigenlijk doorgesproken om je dus steeds beter en bewuster te maken van eigenlijk alle mogelijkheden. En er is niet per se een goed of fout. Het is goed, maar het kan ook op een andere manier. Het gaat erom dat je het uiteindelijke doel bereikt. Zo doen wij dat.
Het is niet een gelijk van allemaal onvoldoendes die je haalt en van nou, wacht maar eens even, dit gaat niet goed, zeg maar.
Het is positieve, opbouwende feedback.
Ja, en dat is belangrijk.
Absoluut.
Ja. En hebben jullie altijd mixoefeningen of is het puur alleen dan brand, dan THV, dan IBGS?
Nou, ons oefenschema.
Oftewel gevaarlijke stoffen inzet.
Ja, IBGS, incident, bestrijding, ja, gevaarlijke stoffen. Yes. Ja. 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 En HV, ja, de hulpverlening. Ja.
Ja. Ja. We hebben één verantwoordelijke die verantwoordelijk is voor oefenen en opleiding. Die bepaalt eigenlijk in overleg met de veiligheidsregio hoe de oefenavonden worden ingedeeld. Zodat ook eigenlijk qua facilitaire de voertuigen er zijn of de ademlucht. En zo draaien we dan de verschillende inzetten. Brand, HV, hulpverlening of IBGS. Zo doen we dat.
Ja, ja, dat komt eigenlijk vanuit vakbekwaamheid, kun je dan zeggen. Ja. Vakbekwaam blijven.
Nou, wij hebben dus een heel rooster, zeg maar, voor het hele jaar, voor alle oefenavonden. Eigenlijk hetzelfde wat jullie ook doen. Maar vraag ik mij af, hoe doen jullie dat? Jullie beoordelen de hele ploeg? Of wordt het ook op de man beoordeeld?
Nou, in eerste instantie heb je dus een nummer 111 en een 112. Dat is een duo. Dat is één ploeg. En dan heb je de 113, 114 is een tweede ploeg. Daar lopen echt twee aparte collega's bij mee. Dus die geven na de oefening als ploeg feedback. En in dat kleine verband dus ook individueel feedback. En later gaan we om de tafel als geheel,
ja, precies,
het hele incident, ja, bespreken. En dan worden ook overwegingen duidelijk die bijvoorbeeld een bevelvoerder gemaakt heeft, wat voor de ploeg onlogisch leek.
Naar voren komt.
Maar, ja, dan wordt dat dus helder. En daar leer je dus heel erg van.
Ja, Ronald, hoe gaat dat bij jullie? Want ik hoorde Henk al iets zeggen over van gebouwen en een realistisch scenario met een auto die we uit elkaar knippen.
Ja.
Hoe komen jullie aan de gebouwen?
Nou, het is heel mooi dat je dat vraagt. Ik kreeg dat dus zelf. Ik ben niet de oefencoördinator die hun hebben, zeg maar. Maar ik sta er buiten en ik regel de gebouwen en de woningen en objecten hier in Eemnes. Van groot tot en met klein. Van grote oefening tot zeer grote oefening zet ik uit. Wel in overleg met de oefencoördinator. De auto's worden geregeld via de VRU. Dat is een speciaal bedrijf, die komt het hier brengen en halen. Die auto's zijn helemaal geprepareerd, helemaal schoon. Die worden ook op de oefeningen neergezet als we dat willen. En zo niet, dan hebben we collega's genoeg die hier in de grondweg en waterbouw werken. Die zijn autootje opknijpen en op de plek wordt neergezet. En dan gaan we dus een hele oefening prepareren die eigenlijk net echt is.
Ja, eventjes ter aanvulling. Hè. Je hebt het over de VRU, Veiligheidsregio Utrecht.
Ja, correct.
Die regelt dus algemeen de auto's die jullie dus nodig hebben. Ja. Maar je had het over gebouwen, maar moet ik me dan voorstellen, jij bent op de fiets, je leidt hier door Eemnes en je ziet een leeg gebouw en je denkt, mooi, dan kunnen we vanavond wel eens gaan oefenen.
Ik loop al wat jaartjes mee, dus heel veel mensen in het dorp, die ken ik eigenlijk allemaal. En dat is gewoon, je gaat even een praatje maken en je zegt van, nee, dat willen we doen. Is dat mogelijkheid om dat bij jou te doen? Nou, dan spreek je bepaalde dingen af van wat wel en wat niet kan. De buurt informeren eromheen, want dat is wel heel belangrijk. Want we hebben natuurlijk wel eens een keer gehad van dat iemand een oefening uitzet en denkt van, hey, ik zie heel veel rook. En in één keer denk je van, oh, mijn peetje gaat af, maar het was gelukkig niks aan de hand. Dus dat kan ook voorkomen. Dus het is heel belangrijk dat je ook de buurt, vooral in een klein dorpje als Eemnes, erbij betrekt. Dat ze ook weten dat er echt daadwerkelijk wat gaat gebeuren.
Ja.
En je kan ze er ook bij betrekken.
Ja. Nou, mooi dat je dan die panden kunt verkrijgen, maar ik kan me voorstellen, zeker als dat gewoon binnen de bepaalde kom is, dat er wellicht ook een keer wat misgaat of iets anders gebeurt of neem ons eens mee in een sleur verhaal.
Nou ja, wat ik dus net al vertelde, we hadden zeg maar op de Molenweg, dat was een oude molen, dat is een heel groot pand. We hadden een zeer grote oefening, helemaal volgestampt met rook, slachtoffers, de buurt erbij. Alleen aan de andere kant van het gebouw, daar zit een soort Strevoortlaan, waar ook bewoners wonen, die hadden we dus niet ingelicht. Nou, en wat gebeurde dan? Op een gegeven moment ging dus de pieper en iedereen in rep en roer. En op een gegeven moment was het al iemand slim van, hey, maar dat is onze oefening. Dus ja, dat is eigenlijk wel heel erg mooi dat dat dan gebeurt.
Ja.
En iedereen is weer poef.
Even alert en even alert. Weten van hoe, ja, of wat, ja. En de buurt wordt erbij betrokken.
En de buurt wordt mooi, er echt wel bij betrokken. En dat is wel mooi om te zien. Mensen willen, ja, ook heel graag meedoen.
Ja.
En daar werven wij dus ook wel de vrijwilligers, die jongeren vooral, die daar in de buurt lopen, om dat toch warm te maken.
Ja, er is nog steeds plaats om op dat moment te zeggen, als er mensen bij staan, om iets uit te leggen over die brandweer, wat, ja, jullie aan het doen zijn, ja, daar, ja, en wat er dan, ja, wat er dan zo al gebeurt.
Ja. Ja. En dan komen ze, ja, een keer langs in de post. De post is open. Ze kunnen altijd komen. En we hebben ook een blaadje in Eemnes, waar het ook echt wel maandelijks in komt van, joh, wil je wat bij de brandweer? Kom langs. Deur staat open, nummertje erbij van de postcommandant. Ja. We doen er best wel heel veel aan om mensen te werven. Daarom zitten we hier ook.
Ja, helemaal
om het heel mooi te maken. Ja. Dat de drempel voor de mensen naar de brandweer echt wel heel erg laag is.
Ja. Hey, Niels, wat ik me afvraag. Is op het moment dat ook jullie bijvoorbeeld een pand hebben of een woning hebben om in te oefenen. Worden er dan stapels hout naar binnen gebracht en wordt het als een barbecue aangestoken?
Ja, om dan niet meer kunnen oefenen.
Om het te creëren?
Nee. Nee, het is niet dat we stapels hout naar binnen brengen en dan aansteken. Het zou ook voor het oefenpad niet zo best zijn, want dan kan je daarna niet meer oefenen. Vaak draaien we de oefeningen ook meerdere weken achter elkaar, zodat we verschillende mensen hebben die daaraan deelnemen. Wat wij heel vaak gebruiken is gewoon oefenrook.
Ja, en dat is in principe niet schadelijk.
Nee.
Nee. Maar hoe moet ik eventjes, wil je ons uitleg geven over hoe een vuurhaard er dan uitziet?
Wij hebben lichtslangen en vlammenborden, apparaten waar echt een vlammen zeg maar uitkomen.
Ja.
Als doek, vlammendoeken. En die worden eigenlijk gebruikt om een brandhaard te anseneren. Wat we ook wel eens willen doen is dat we bijvoorbeeld een elektrische auto hebben. Fictief dan, want ja, elektrische auto's zijn vaak lastig als sloopauto. Dat we daar een rookmachine in de motorkap zetten.
Ja.
Zodat er rook zeg maar onder de motorkap vandaan komt.
Ja, maar eigenlijk, het is belangrijk om het zo te doen. Maar het is natuurlijk niet helemaal het realisme zoals het zou moeten zijn bij een oefening.
Nee, klopt. Daarom hebben we ook eens per jaar sowieso realistische oefenmomenten. Dan gaan we echt naar een oefencentrum. En dan worden we of een hele dag op een zaterdag of een avond word je eigenlijk helemaal getraind in warmte. En dan word je echt daadwerkelijk ook aangestoken.
Ja, ja.
Zijn die oefencentra's, als je vraagt mag?
Wij gebruiken in Velzen-Zuid zit een oefencentrum het Nova College. Okay. Ja. En die gebruiken we.
Ja, wij hebben het realistisch oefenen echt voor de mensen met echt vuren, zeg maar. Met echt gebouwen, echt woningen, verdiepingen, kelders. Dat doen wij in Wezen.
Ja, daar gaan we ook één keer per jaar naartoe. Naar Wees inderdaad. En daar kan je echt oefenen op inderdaad grote panden.
Ja, want even voor de duidelijkheid. Wezen, dat is een oud verleden dorp geweest voor de Engelsen. Die zaten toen op de luchtmachtbasis daar zo.
Correct.
De Engelsen zijn vertrokken, de woningen zijn gebleven. En nu dienen ze als een fantastisch oefenobject.
Ja, er worden heel veel woningen echt wel heel mooi geprepareerd, zeg maar, om daar echt mooie oefeningen neer te zetten.
Ja, ja. Tot aan vliegtuigen,
treinen
aan toe. Treinen.
Ja. Gaan jullie er ook naartoe, Henk, naar Wezen of een andere?
Nou, wij zitten in Enschede, Tronet. Vanuit de VGM zitten we daar.
Ja.
Maar in de opleiding had ik het voorrecht om wel in Wezen te mogen zijn. En daar komt gewoon alles samen. En dat is zo fantastisch. Dan heb je heel lang gebikkeld. Avonden, middagen achter elkaar. Constant maar oefenen voordat je er klaar voor bent. Hè, voor het echi. En dan mag je met ademlucht op. Gewoon echt vuur gaan bestrijden. Ja, en dan stoken ze hem over de dag heen steeds heter. Ja, dat is echt wel prachtig. Dan komt alles samen en dan gaat het erom. Ben je goed geoefend? Is die basistechniek op orde? Mijn manschapopleiding, manschap A. Dat is echt al heel lang geleden. Dus misschien is het een iets romantischer beeld. Maar dat is prachtig. Meerdere dagen daar zitten, s'avonds met de groep. Even s'avonds wat eten samen. Dat is echt gewoon gruwelijk gaaf. Want dan heb je gewoon kameraadschap in je groep.
Dat word je heel echt.
En die jongens, die kom je nu hedendaags met uitdrukken ook gewoon weer tegen. En dat is gewoon prachtig. Dat is een prachtige ervaring.
Ja. Dan heb je meteen een goede samenwerking eigenlijk. Want dan weet je wat je in de kuip hebt, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Ja, je zit daar bij elkaar op dat moment. En daar kun je heel veel delen. Je bent op dat moment niet thuis. Je kunt de oefendag delen, maar je kunt ook allerlei andere dingen delen met elkaar. Ja, wat het uiteindelijk, zou je wel kunnen zeggen, tot een familie maakt, denk ik.
Ja, zeker. Zeker.
Ja.
Ja. En het is een mooi jaar. Ik loop natuurlijk al een hele tijd mee. Ik heb zoveel mensen gezien in opleidingen, dat ik denk van, nou, het is gewoon geweldig. Het is gewoon een familie voor je. Mensen leven nu ook afscheid. Ik hoop dat ik nog even mag genieten.
Ja.
Zo lang mogelijk.
Ja, ja, precies.
Ja, dus eigenlijk is het wel heel erg mooi. Je komt mensen, ik zit zelf in bij de ABWC-wedstrijden, ben ik jury. Ja, dan kom je ook door het hele land heen. Misschien zo meteen nog landelijk jureren als er iemand uitvalt. Dus wie weet.
Want dat doet de brandweer ook. Er zijn een aantal brandweerposten in Nederland die ook wedstrijden tegen elkaar houden. Dat hoort natuurlijk ook bij het stukje oefenen wat je dan hebt, zeg maar. Hey, nog even bij jou, Ronald. Want met je 40 dienstjaren, kan ik wel best wel zeggen, uniek is toch wel binnen de brandweer. Kun je iets heel korts vertellen over of je een groot verschil ziet tussen het oefenen van 40 jaar geleden en het oefenen van nu?
Er zit wel heel veel vooruitgang in. Vroeger weet je, dan kom je bij de brandweer en dan liep je op het dorp en dacht ze van, nou, dat is wel iemand die bij de brandweer wil. Nou, er ging een gesprekje aan. Je kwam op de post en voor je het wist was je aan het slangenrollen en was je aangenomen. Ja, tegenwoordig moet je eerst op gesprek. Je krijgt een test. Nou, dan moet je nog een medische test doen. Dus ik vind het eigenlijk, zoals het nu gaat, heel goed. Ook voor jezelf. Hè, want je weet of je gezond bent of dat je niet gezond bent. Dat is heel erg fijn. Vroeger werd er niet zo nauw gekeken. Wij oefenden toen die tijd, en ik denk wel heel brandweer in Nederland, zowel wel om de twee weken. Net als een beetje wat je eigenlijk kan vergelijken in de coronatijd. Toen moest je eigenlijk thuis achter de computer oefenen. Toen kon eigenlijk helemaal niks. De corona is voorbij en we gaan weer terug naar het oude systeem. Op zich mooi. Prima. Dat moet gewoon. Brandweer moet voortbestaan.
Ja. Ik kijk eventjes naar Niels, want jij hebt een dochter die bij de jeugdbrandweer zit.
Ja, en dan ben ik ook nog oefenleider, okay. Jeugdleider.
Ja. Als we nou even kijken naar het oefenen binnen de jeugdbrandweer en het oefenen binnen de brandweer, zitten daar overeenkomsten in?
In de basis is het eigenlijk hetzelfde. Het enige wat ze niet doen is dat ze met ademlucht lopen.
Ja.
Omdat ze dat simpelweg gewoon nog niet mogen.
Ja. Dus zeker voor jongeren ook die een leeftijd hebben waarbij ze nog niet bij de brandweer kunnen aanmelden, maar wel bij de jeugdbrandweer, zou dat een heel mooi begin
Absoluut.
Kunnen zijn, denk ik.
En sterker nog, mijn dochter die zit er zelfs over na te denken om, als ze straks daadwerkelijk mag, ook echt bij de vrijwillige brandweer te gaan in het dorp.
Ja. Henk, voor jou, wat is je nou het meest bijgebleven van een oefenavond?
Ja, nou, het eerste wat dan door mijn hoofd schiet is nog een vrij recente oefening. Bij ons in het dorp Kootijkerbroek zitten heel veel ondernemers. De creativiteit is groot. En laatst hebben ze dus een oefening uitgezet. En ik had het voorrecht om hem zelf te mogen spelen. Dat er een soort markt gaande was. Dus er stonden letterlijk een stuk doodlopende straat van 300 meter. Was afgezet met dranghekken. Er stond een frietkraam. Er stond een kaasboer. Een visboer. Een paar auto's. En daar was echt een incident nagebootst dat een auto een markt was ingereden. Nou, er stond 200 man publiek. Het was een enorme chaos. En dan kom je daar als ploeg, word je daar in één keer bijgeroepen. Van een zwangere vrouw die op de grond lag tot jongens die nog in de auto zaten bekneld. En een frietkraam die vlam had gevat. Ja, wat ga je als eerst doen? Ja. En dan word je eigenlijk, moet je overal tegelijk zijn. Nou, dat kan niet. En dan moet je schakelen.
Ja,
ja, dat is prachtig. De hele buurt liep uit. En na die tijd, dan is de oefening klaar. Het was ook warm, dus dan is het jas uit. En dan komen eigenlijk de verhalen en de vragen van de buurtbewoners. Van, hey joh, waarom deed je dit? En dat ging zeker niet helemaal goed. Nee, dat klopt. En zo en zo had het gemoeten. Dus die jureren eigenlijk mee, maar dan betrek je ze eigenlijk helemaal in een incident. En het mooie was, hoe ze het geregeld hebben, ik weet het niet. Maar daarna ging de frietkraam los en kreeg de hele buurt een zak patat. Ja, dat is prachtig.
Ja. Ik zie je glunderen, Ronald. Je denkt, volgens mij heb jij een nieuwe oefening in gedachten, of niet?
Ja, ik luister altijd van dat soort dingen. Ja, dat is mooi. Dat is echt prachtig.
Ja.
Maar dat betekent dat het organiseren van zo'n oefening, ja, daar hebben een paar collega's al geruime tijd op zitten broeden. En er wordt dan ontzettend veel tijd en energie ingestoken. En als dan ook het resultaat zo mag zijn, dat je zo de brandweerpost lokaal op de kaart zet. Ja, dat is gewoon een visiteplaatje. Dat is gewoon hartstikke gaaf.
Ja. Ja. Als je daarmee vrijwilligers mee kan werven in die periode dat je zo oefening doet, die echt heel mooi is. Ja, dat is gewoon fijn.
Ja.
En dat weet je niet of dat altijd lukt natuurlijk. Maar dat zijn wel de oefeningen waar je dus wat mee kan doen.
Ja.
Dus, ja.
En een beetje standaard van het, een auto tegen de boom. Of het standaard woning binnen betreden.
Ja,
of
dat soort dingen, dat weet zo'n korps vaak wel voor hoe dat werkt. Maar de speciale dingen, Niels gaf het net ook al heel mooi aan, zeg maar elektrische voertuigen. ja, er zijn nog geen elektrische voertuigen op de markt waar je dus mee kan oefenen. Dus ja, dan moet je zelf eigenlijk je boerenverstand, zeg ik maar, op loslaten. En in de MUI kijken die wij gebruiken, zeg maar, van wat zit er allemaal in een auto en wat kunnen we met die auto? Ja, dan ga je een oefening op baseren. En dan kijken hoe dat loopt.
Ja, want daarmee geef je dus aan dat zeker met elektrische auto niet alles voorhanden is bij de brandweer. Het is niet zo dat wij aan een leverancier vragen, joh, doe ons even 5 elektrische auto's, kunnen we die kapot knippen?
Nee, correct. Dat is inderdaad zo niet. Nee, we hebben nog steeds de oude sloopauto's die of op een diesel of op een benzine lopen. Maar de elektrische voertuigen die komen, die zijn er nog niet.
Ja.
Dus dan moet je zelf zeg maar dat gaan bedenken.
Ja, eigenlijk moet je het gewoon een soort van nabootsen.
Moet nabootsen, ja, inderdaad.
En zo goed mogelijk bij de realiteit proberen te komen, maar ja.
Ja, we hebben het al over elektrische auto, Niels. Hè? Want ook steeds meer incidenten vinden plaats met de elektrische auto.
Fietsen.
Fietsen ook.
Eigenlijk alles wat wat een accu heeft. Ja.
Noem eens even, wat is er dan specialer bij de elektrische auto wat we als brandweer moeten weten?
Nou, er zitten vooral veel gevaren in. Je hebt een heel accupakket eronder liggen. En dat is juist het grote gevaar.
Ja, je hebt ook nog de giftige dampen en het risico dat hij onder stroom staat.
Ja.
Je kan dat niet met water blussen. Dus eigenlijk het enige wat je kan doen is een grote tank bestellen. En de auto daar eigenlijk in onderdompelen.
Ja.
En dat is eigenlijk
een grote bak met water als het ware, waar dan de auto in wordt gezet.
We hebben het wel een keer bij de hand gehad, maar het is minimaal 24 uur of zelfs wat langer. En dan kan het zelfs nog voorkomen dat hij, als hij eruit gaat naar een half uur of naar een uur, dat hij gewoon weer spontaan begint te ontleden en dan gaat hij gewoon weer branden. Maar het zijn allemaal kleine accu'tjes. En dat is het nadeel en het gevaar van een elektrisch voertuig.
Ja, dus ook belangrijk om dat te blijven oefenen, zeg maar.
Zeker.
Ja.
Zeker. Heel belangrijk.
Ronald, wat is in die 40 jaar dat jij nu bij de brandweer zit, zijn er dan echt die momenten dat je denkt, ja joh, ik heb het nou echt wel gezien. Wat is er nou nog zo leuk aan die oefenavond?
De veranderingen die je zeg maar gewoon in het dagelijks leven verandert van A tot en met Z. Hè, bijvoorbeeld nu heb je weer elektrische auto's, zometeen krijg je weer waterstof en ga zo maar door. Dus die veranderingen die je als oud brandweerman, laat ik het zo maar even zeggen voor mezelf, meeblijft met de nieuwe leerlingen. Daarom ben ik ook leerwerkplekbegeleider. Dat is misschien heel mooi om daar even op oefenen. Misschien hebben Niels en Henk dat ook. Dat je dus nieuwe mensen, daar ben je een leerwerkplekbegeleider voor. Dus je gaat ook mee in de nieuwe stof.
Ja.
Dus je moet wel weten waar je over praat, want anders heb je het geen zin.
Nee. En dan wat je net zei, elektrische auto's, gaat ook over bijvoorbeeld zonnepanelen. Hè? Ook zo'n transitie
zonnepanelenbrand. Ja,
slag plaatsvindt. Ja. Niels, nog even naar jou. Ja. Een spannend of een moeilijk moment tijdens de oefenavond, gebeurt dat ook wel eens?
Moeilijk moment heb ik nog niet echt meegemaakt. Een oefening die waar ik wel echt van genoten heb, is, wij zitten natuurlijk heel dicht bij Schiphol in de buurt. En we hebben wel eens het voorrecht om de Schipholtunnel te mogen gebruiken als oefenlocatie. Dus recentelijk hebben wij de Schipholtunnel, de Schipholtunnel gebruikt. En daar was een heel groot ongeluk geanceneerd met heel veel voertuigen, bussen op zijn kant. En daar geniet ik onwijs van. Als je daar komt, dat je allerlei verschillende scenario's hebt waar je mee aan de slag kan gaan. Dat is voor mij echt, echt super leuk om te doen.
Ja. Dus dat komt door jullie dat hij iedere keer dicht is, of niet?
Gaan we niet zeggen.
Nee.
Mooi.
Nee, maar dat is echt wel het voordeel waar wij zitten. We hebben natuurlijk best wel wat grote bedrijven in de buurt. Een Tata Steel, een Schiphol. Het liefst wat ik ooit nog een keer hoop te doen is op Schiphol zelf, bij het oefenvliegtuig, we daar een keer mogen.
Ja, Schiphol heeft een apart oefenveld, zeg maar, voor de eigen brandweer om daar te oefenen.
Strijden van vliegtuigen.
Ja vliegtuig brandbestrijding. En denk voor jou, hij zegt van, als je nou kijkt naar de mensen die nu luisteren, wat zou dan voor hun belangrijk zijn om te zeggen van, hé, maar dat oefenen, dat vind ik leuk om te gaan doen bij de brandweer?
Nou, dat oefenen is natuurlijk aan zich geweldig, maar ik denk dat je hem ook wel breder kan trekken. Je bent dienend voor de maatschappij, voor je medemens. Je bent even niet met jezelf of met je eigen werk of met je eigen bedrijf bezig. Dus je Je focus is echt het maatschappelijk welzijn of het welzijn van de ander op het slechtste moment van hun leven helpen. En daarvoor oefen je. De routine is inslijten, zodat je in panieksituaties rustig en cool kan blijven. Dat maakt het gewoon zo ontzettend gaaf om te doen. En ja, als je dan het oefenen combineert met dan de praktijk, in de praktijk situaties hebt die regelrecht van het oefenscenario's gebeuren, waar je op getraind bent, dat geeft een onbetaalbaar gevoel.
Ronald, ben je wel eens bang geweest bij een realistische oefening?
Jazeker. En dat kan ik ook wel even vertellen hoe dat ging. Toen die tijd gingen we oefenen in Zweden. Daar gingen we dus een hele week naartoe. En daar had je kolossale gebouwen van 4, 5 verdiepingen hoog. En daar hadden ze dus een kelderbrand nagebouwd. En het was dus de bedoeling om van boven naar beneden in de kelder te komen en om deze af te blussen. Dan loop je door trappengangen en trappengangen is eigenlijk net de schoorsteen van de kachel. Hoe meer je naar beneden komt, hoe heter het wordt. Ja, en daar ben ik wel bang geweest en daar ben ik echt eruit gegaan. Dus ik had geen cowboy mentaliteit om door te gaan.
Nee. En dat mag ook, hè?
Dat mag, zeker weten. Laat niet blijken van, joh, ik ben een stoere meid of een giet of een jongen. Nee hoor, laat je grenzen kennen. Als het niet kan, ga je eruit.
Ja, ik heb dat 2 keer gehad. Inderdaad, dat ik ook met de kelder. Nou ja, het was meer een scheepsbrand, maar was inderdaad in een machinekamer geanceneerd. En het werd daar zo vreselijk heet, dat ik op een gegeven moment echt door mijn pak heen voelde komen. Dat ik zoiets had van, ik ga er nu uit, want ja, dit voelt niet goed.
Nee.
Dus ja, het is echt belangrijk dat je zelf echt je grens aangeeft. En ook jezelf daar niet voor schaamt.
Hey, ik zag je ook nog knikken, Henk.
Ja. Bij het realistische oefenen hebben we een keer gehad dat we bij een brandinzet op de 2e verdieping naar binnen gingen. De slangen helemaal zo via het traphuis naar beneden toevoerden. En beneden was dan een autobrand. Ik ging hem afblussen. Had net iets straaltekort en ik zei tegen mijn collega, joh, meer straal. En hij gaat terug. En op dat moment was zijn fles leeg. Dat wist ik niet. En hij werd door de oefenleiding naar buiten geroepen. En ik sta daar om me heen te kijken en ik dacht, verder uit, waar is mijn collega?
Ja.
En dan krijg je even een heel raar gevoel. Dat duurde gelukkig niet lang. Daar kwam de oefenleiding om de hoek van, joh, dit is niet oké. Okay. Dat wist ik ook meteen. Maar dan zit de schrik er echt goed in.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Is er voor jou een oefening geweest die je in de loop van de jaren gehad hebt, waarvan op een gegeven moment bleek bij een incident van, hey, ik heb wat aan mijn oefening gehad?
Ja, zeker. Ja, we hebben een keer de oefening hulpverlening of levensend handelen gehad, beter gezegd. En dat was best heel specifiek. En dat komt ieder jaar terug en dan doe je dat heel trouw. En eigenlijk 3 dagen later kwam direct de geoefende handeling, moesten we in de praktijk toepassen. En dat was heel intens heftig. Maar doordat we zo goed getraind waren in onze basisroutines, wisten we precies wat we moesten doen. En daardoor hebben we het maximaal eruit weten te halen.
Ja.
En dat heeft achteraf wel geleid dat je daar, ondanks dat het resultaat tegenviel, je toch het gevoel hebt, wij hebben daar alles gegeven. We hebben alles gedaan en het mocht niet zo zijn, maar dat is niet aan onze kennis en expertise te wijten. En dan kan het heel heftig zijn. Daar praat je nog uren over na. Oefenavonden achter elkaar, bij wijze van spreken. En
ja,
het komt nog wel eens een keer terug in de late uurtjes. Maar dan kun je het voor jezelf toch, ondanks dat, goed afsluiten. En een plek geven. En dat is waar oefenen voor is.
Ja. Ronald?
Nou ja, heb eigenlijk wel heel erg gelijk. Er zijn ook oefenmomenten, de dingen die je dus in het uitdrukken meemaakt. Dat je denkt van, oké, niet iedereen is erbij geweest. Dus de kennis die we daar hebben opgedaan, met bijvoorbeeld misschien met 2 tankauto's buiten, die wil ik ook weer overbrengen naar de andere mensen die er niet bij zijn geweest. Dat kan je dus op een instructieavond doen, maar je kan het dus ook op een oefenavond doen. En het mooiste is wat je ook al aangeeft met levensredde handelingen. Dat is eigenlijk wel een ding wat we echt wel goed onder de knie hebben bij de brandweer. Er zijn ook posten die doen dat dus niet uitdrukken, reanimatie. En het mooie van deze opleiding is van die reanimatie voor mensen die ook bij de brandweer komen, dat je dus een BHV-pasje krijgt. Dus je hoeft niet apart een BHV-cursus te volgen.
Nee.
Maar die krijg je gewoon uitgereikt zeg maar van de brandweer.
Van de brandweer.
Persoonlijk.
Ja. Ja. Dus blijkt ook weer dat het oefenen voegt iets toe aan de waarde van op het moment dat je gaat uitrukken. Ja. En of dat nou de ene kant op is of de andere kant. Hè, dat je dus naar aanleiding van een incident zegt van nou, we gaan oefenen op dat wat we nu gezien hebben en meegemaakt hebben. Ja. Dat is dan mooi en ja, daarmee kun je verder komen. Ja, tot slot, Niels, voor jou. Moeten we van tevoren al op het moment dat we bij de brandweer komen hoog geschoold zijn om die oefeningen te kunnen volgen? Of,
Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik zal je eerlijk vertellen, ik ben zelf ook niet heel hoog geschoold. Dus nee, dat absoluut niet.
Nee.
Het is wel, wat wel handig is, is als je wat technische kennis hebt. Dat helpt je uiteindelijk tijdens de opleiding.
Ja.
Maar
heb je die niet?
Heb je die niet, het wordt je van A tot Z aangeleerd.
Ja.
Ik heb ook twee linkerhanden. Ik kon nog niet eens een schroevendraaier vasthouden. Ja, nu weet ik wat een schroevendraaier is, bij wijze van... het wordt echt een Jip en Janneke taal uitgelegd.
Ja.
En je hebt daar ook echt de tijd voor om dat tot je te nemen.
Mooi. Dank jullie wel voor dit moment. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan als het gaat over oefeningen. Niels, dank je wel vanuit de veiligheidsregio Kennemerland. En heel veel succes ook natuurlijk Ronald vanuit deze post Eemnes, waar we hier te gast zijn, veiligheidsregio Utrecht. En voor jou natuurlijk Henk vanuit Gelderland Midden. Ik wens jullie nog heel veel succes met jullie brandweercarrière. Heren, dank jullie wel.
Dank je wel.
Bedankt.
Graag gedaan.